nogmaals een goedemorgen. Hopelijk voor de laatste keer. Dus wat ik net zei, het is een mini-preek. Maar mocht u vragen hebben, stel ze gerust. En het is al een paar keer genoemd. We gaan het over Leviticus hebben. En dan met het onderwerp heilig leven. En er zullen af en toe wel uitstapjes gemaakt worden naar andere Bijbelboeken. Zoals Numeri, Deuteronomium. Maar ook naar Nieuw Testament, Marcus en Matthäus. Er zullen af en toe uitstapjes gemaakt worden en af en toe ook gebladerd worden. Waarom de moeite waard om het boek te lezen, het boek Leviticus? Het is natuurlijk best wel een ingewikkeld boek en er zijn best wel mensen die heel enthousiast bij Genesis beginnen. En dan willen de hele Bijbel door. En de Exodus lukt ook nog wel. En dan bij Leviticus haken ze af, want het is saai om eerlijk te zijn. Er gebeurt weinig actie, maar in de Exodus heel veel wonderen gebeuren. Je ziet het schouwspel tussen de farao en God, met Mozes. En God zie je interactie. En dan heb je opeens Leviticus, waar allemaal saaie regels worden gegeven. En dan haken mensen af, dus weinig actie. Maar het is toch de moeite waard om te lezen. En waarom? Toewijding aan God. Je ziet op meerdere aspecten dat het dagelijks leven alles is toegewijd aan God. En daar gaan we zo meteen over hebben. De heiligheid en het karakter van God. God openbaart zich door middel van zijn regels, door middel van zijn wetten. Maar ook wel hoe hij reageert op bepaalde dingen. Achterliggende principes. Daar gaan we zo meteen ook wat verder naar kijken. En om een Nieuwe Testament, afkorting NT, Nieuwe Testament. Om die beter te begrijpen is het nuttig, noodzakelijk, welk woord je wil invullen. Om deze boeken, Exodus, Leviticus, ook te lezen. Dus om die beter te begrijpen is het goed om Leviticus ook te lezen. Inhoudelijk opgave, wat gaan we doen? We gaan zo meteen eerst naar de achtergrond kijken van Leviticus, het boek Leviticus. Dan gaan we kijken naar de indeling en structuur. En dan met name, we gaan het hele boek even door. En we gaan het uitgebreide stilstaan bij hoofdstuk 11 tot en met 15. En daarna 18 tot en met 20. Taken van de Leviticus. Ik zag in mijn inleiding die ik geschreven had, dat het een van de onderwerpen waren. Is nog steeds een onderwerp, maar wel, je doet je voorbereiding en dan schuift er wel eens wat. Dus we hebben het nog steeds over. Maar wel een stukje minder dan ik van tevoren dacht. Dan gaan we stilstaan bij hoofdstuk 10, vers 10. En dat gaat met name over heiligheid, reinheid en onreinheid. En hoe was dat destijds en hoe is dat nu. En daar gaan we doorheen. En dan is dat weer tijd. Eerst het woord heilig of heiligheid. Wat betekent het? Toegewijd aan, apart gezet, zijn voor. Dus je hebt iets. En in dit geval het volk van God. En dat is apart gezet, dat is toegewijd aan God. Dus dat heilig is natuurlijk vooral in een christelijke, joodse context wordt veel gebruikt. Maar eigenlijk is heiligheid gewoon apart zetten of toewijden aan een specifiek doel. Dat is heiligheid. Of heilig. Achtergrond. De auteur, het wordt toegeschreven aan Mozes. En dat klopt ook wel, maar je ziet, sommigen zeggen wel dat dat er bepaalde woorden of bepaalde zinsconstructies, dat die aangepast zijn. Of dat er later nog mensen dingetjes hebben aangepast om het begrijpbaarder te maken. En net als die andere eerste vijf boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, Numeri, Deuteronomium, zijn allemaal, worden door Mozes toegeschreven. 25 keer, Leviticus bestaat uit 27 hoofdstukken. 25 keer is er het zinsgedeelte, het begin van de zin, de Heer zei, de Heer riep. Dus daarin zie je dat het best wel een monoloog is vanuit God naar Mozes of naar Aaron. En via hun wordt het weer naar het volk doorgegeven. Dus in die zin zie je dat er weinig actie is, inderdaad veel praten van God. Plaats, geografisch. Het wordt bij de berg Sinaï. En waar die precies is, dat weten we niet. Er zijn hele letterlijke boeken volgeschreven over waar die berg zou kunnen zijn. Maar de conclusie is, we weten het eigenlijk niet. Of niet meer. Dus het is geografisch en als je kijkt naar de chronologie, dan komen ze aan in Exodus 19. Komen ze aan en dan boek Leviticus zijn ze daar in nummerie 10. Gaan ze weer, vertrekken ze de woestijn in richting het beloofde land. Dus dat, die tijdspannen zijn ze op dezelfde plek. En dan de plaats van Leviticus binnen de Bijbel. Wat ik al zei, je hebt Genesis, Exodus, Leviticus, nummerie Deuteronomium. En als je dat wat uitgebreider bekijkt, dan zijn we hier aanbeland, bij Sinaï. En Genesis gaat vooral over de schepping, zondeval, zonvloed, Baal. dat alle volken over de aarde worden verspreid. De volken, en dat is vooral Genesis 1 tot 11. En dan heb je Abraham, die vanuit Ur, God zegt, vertrek en ga bij mij op pad. Dan Isaac, Jacob, nou Jozef die komt als slaaf in Egypte. Dan volgt Jacob met zijn gezin. Dan volgt de 400 jaar slavernij van het volk. En het volk groeit. En dan zegt God, we gaan naar het beloofde land. En dan vanuit Egypte gaan ze naar de Sinaï. En dan bij de Sinaï. En dan daarna is de rest van het verhaal. Maar dat is qua Bijbelverhaal. De eerste vijf boeken zijn een doorlopend verhaal. En daar zijn we nu aanbeland. Kijk heel even of ik niks vergeten ben. De indeling van de Leviticus, het boek. En ik heb mooie kleurtjes toegepast. En eigenlijk is het een soort van sandwich. Dus je hebt bovenaan het broodje. Twee keer schijfje boterham. En dan heb je twee keer hetzelfde ingrediënt. Plaatje sla. Dan heb je, noem maar dat zout. En dan heb je bij wijze van spreken de hamburger. Zo is ook het boek opgedeeld. Dus je hebt rituelen. Er komen aan het begin en aan het eind. Priesters heb je twee keer een deel van reinheid. En dat zijn de hoofdstukken die we zo meteen wat verder gaan behandelen. En hoofdstuk 16, wat door best wel veel mensen de kern van het boek gezien wordt, de verzoendag.
Mag en, ik even wat vragen, kan het beeld op omhoog of niet?
Ach, geen idee.
Oh.
Hebben we een techneut in de zaal?
Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet.
Oh, okay. Ik hoor dat het niet kan.
Dankjewel.
Maar is het wel te lezen voor iedereen dan?
Ja, we gaan
het
ook even.
Oké.
Intussen.
Ja, hoofdstuk 1 tot en met 7, rituelen. En dat zijn vooral de offers. En dat zijn de brandoffer. Dat is vooral als teken van overgave. Even brandend hele dier. Graanoffers zijn vaak landbouwproducten. Als erkenning van God. Maar ook wel deels als dankbaarheid. Vredeoffer is een vrijwillige offer. Of als je een eten afgelegd hebt. Of om zonde op te biechten. Maar het is vrijwillig gave. En als je bij die offers kijkt, wordt eigenlijk niet echt uitgelegd waarom, we weten het nu wel, maar in de tekst zelf wordt eigenlijk niet echt uitgelegd waarom die offers gedaan worden. Het is meer een gebruiksaanwijzing, zo doen we het en niet anders. Maar de waarom wordt niet verteld in het boek zelf. En daarom is het best wel lastig om de offers te begrijpen, zeker voor ons nu. Dan gaat het hoofdstuk 8 tot en met 10, gaat over de priesters, de inwijding. Dus in de Exodus zie je vooral hoe de gebruiksaanwijzing, om dat woord maar weer te gebruiken. Hoe de tabernakel, de ontmoetingstem met God, hoe die gemaakt wordt. Dus welke materialen gebruikt moeten worden, hoe breed die moet zijn, hoe lang die moet zijn, welk soort hout. En nu wordt beschreven hoe die in gebruik wordt genomen. Dus de offers, hoe de priesters. En ik vind het wel een mooi detail, als die priesters ingewijd worden, dan wordt er bloed gebruikt. En de rechte oorlel, of de duim van de rechterhand en de grote teen van de rechtervoet worden met bloed besprenkeld of aangestipt. En dat is een teken van naar God luisteren, met God handelen of naar God handelen. En met God wandelen, op het rechte pad blijven. En tegelijkertijd het hele lichaam wat toegewijd is aan God. En dat vind ik wel een mooi detail. Ja, daar word ik wel blij van. Hoofdstuk 11 tot en met 15 sla ik nu even over qua inhoud, omdat we daar zo meteen wat verder op ingaan. Hoofdstuk 16, verzoendag, worden twee bokken worden geofferd en één wordt echt geofferd. Die worden op het altaar verbrand en de andere bok worden de zonden overgedragen door middel van hand. En de hand in het Oude Testament, en we zien het hier ook, als iemand bijvoorbeeld een zegen krijgt, wordt de hand opgelegd. En handoplegging is eigenlijk een soort transactie. Zeg maar, er wordt iets overgedragen, in dit geval naar het dier, of er wordt een zegen naar een mens overgedragen door middel van een handoplegging. En dat is een terugkerend ding. En dat is eigenlijk ook dat het volk als een geheel opnieuw mag beginnen met God. Hoofdstuk 17 tot met 20. Reinheid, daar ga ik ook zo meteen iets meer op in. Dus ik sla het nu even over. Hoofdstuk 21 tot 22 gaat weer over de priesters. Net als eerder. En ik heb tussen aanhalingstekens gezet hogere levensstandaarden. Waar normale mensen, tussen aanhalingstekens, redelijk vrij waren met te doen. Om dingen te doen mochten, priesters mochten niet in aanraking komen met lijken. Een hoge priester zelfs niet met een lijk of een begrafenis van zijn vader of zijn moeder. Zo heilig en toegewijd aan God moest een priester zijn, dat hij niet zijn eigen vader, of tenminste de hoge priester, de normale priesters noem ik hem maar even, die mochten wel directe familieleden, maar bijvoorbeeld een goede buurman Nou, mochten ze niet begraven, want dan was de heiligheid of de toewijding naar God zou dan verbroken worden. Dus vandaar, nou ja, hogere standaarden, misschien wel striktere standaarden, misschien wel beter worden. En dan hoofdstuk 23 tot en met 27 gaat ook weer over rituelen, maar nu over feestdagen. De Sabbat, rustdag, het jubeljaar, het Sabbatjaar dat het land braak ligt, wordt als een feest gezien. Pesach wordt beschreven. Dus allemaal feesten of feestdagen ter herdenking van God, of ter ere van God, worden daar beschreven. Dat wordt ook geschaard onder de rituelen. En dan iets meer inzoom op hoofdstuk 11 tot en met 15. En hoofdstuk 11 gaat eigenlijk over het eten van dieren. En welke dieren wel gegeten mogen worden, welke niet. Welke dieren zijn rein, welke dieren zijn niet rein. En het is heel lastig om een overkoepelend thema te vinden. En met heel lastig bedoel ik, we kunnen het niet vinden. En de oorspronkelijke waarom is, nou, voor ons verloren gegaan. Het is niet ergens meer opgeschreven. Dat is een soort van gissen. Wat ik wel weet is dat, en er zijn drie categorieën. En één categorie wordt landdieren. En dan heb je zeedieren en, nou ja, luchtdieren, nou, vogels. De landdieren moeten gespleten hoeven hebben en herkauw om ze te mogen eten. En als je alleen herkauwt, maar geen gespleten hoeven hebt, dan mag je ze niet eten en andersom. Dus dat is een criteria om rein. Vissen moeten schubben hebben en vinnen. Als je alleen schubben hebt of alleen vinnen, mogen ze niet gegeten worden. En ook als je op de zeebodem rondkruipt, dan mag je ook niet gegeten worden. En vogels, en er worden best wel een aantal vogels specifiek genoemd. En dat zijn vooral verschillende soorten gieren en jachtvogels. En het idee daarachter zou kunnen zijn dat ze in aanraking komen met kadavers. Maar dat, nou, is een beetje gissen. En insecten moeten springpoten hebben. Tenminste poten, dat ze kunnen springen. Dus springhanen inderdaad bijvoorbeeld. En hier zijn een paar, en deze gaan alleen over de dieren. Er zijn een paar, ja, theorieën, noem ik het maar even. Wat een uitleg zou kunnen zijn, maar geen een van deze is waterdicht. En dat is het lastige. Soms denk je, oh ja, dat is een hele goeie. Maar tegelijkertijd, het is, nou, wat ik zei, nooit waterdicht. Willekeur, test van God. Gewoon kijken hoe betrouwbaar zijn is mijn volk. Ook al snappen ze er niks van, houden ze wel aan mijn regels. En ik, tijdens mijn studie, had op een gegeven moment een les van een rabbijn, niet messiaans beleidend. En die zei op een gegeven moment, naar aanleiding van de fiets, ik weet niet of het dit was. En die zei, ja, maar God vraagt niet om hem te snappen, dat ik hem snap, maar hij vraagt dat ik hem gehoorzaam. Dus het is zelfs vandaag de dag nog heel erg een normale gedachtegoed onder sommige Joden. Zeggen, ja, God vraagt gehoorzaamheid. En ook al snap ik het niet, ik doe het maar gewoon, want hij vraagt het. En dat, daar komt deze, nou ja, willekeur dat wij niet meer weten waarom wat is, komt daar vandaan. Cult, bijvoorbeeld varkens werden door andere volken geofferd. En dat God zegt, nou ja, andere, die varkens die aan andere in andere volken geofferd worden, wil ik niet dat jullie het tot jullie nemen, want die zijn onrein gemaakt door andere volken. Is lastig, want stieren mogen wel geofferd worden en gegeten, maar die worden soms, die zijn in andere culturen weer teken van vruchtbaarheid. Dus daar zie je al dat het klopt wel, maar ook wel weer niet. Hygiëne, gezondheid. Het is bewezen dat andere bevolkingsgroepen allergisch zijn dan West-Europeanen noemen, maar dus bijvoorbeeld Aziaten of in het Midden-Oosten, dat die bijvoorbeeld wel allergisch voor varkens kunnen zijn. Of dat nu nog steeds zo is, weet ik niet. Ik heb maar dit exacte voorbeeld, maar dat is wel, andere bevolkingsgroepen zijn allergisch voor andere dingen, of kunnen zijn. Dus dat het een gezondheidsding zou zijn. Alleen het lastige daarin is dat Jezus op een gegeven moment zegt, in Marcus, en we gaan er zo nog naar kijken, ja, maar ik heb het nu op. Dus dan, waar blijft dan het gezondheid, dat het van de ene dag op de andere dag niet meer onrein is. Symbool, bijvoorbeeld schapen, zijn een symbool van God is de herder, goede herder. En wij zijn schapen, dat zou een symbool kunnen zijn. Maar ook die is weer niet in haterdicht. En eenheid, de dieren buiten hun klassen vallen. En vooral in de jaren 60, 70 was dit heel populair bij een theoloog. En het idee is dat God heeft landdieren geschapen als herkauwers en als, kijk je maar naar binnen, als herkauwers en met gespleten hoeven. Dat is het perfecte beeld van een landdier. En als je dus niet gespleten hoeven hebt, dan val je niet meer in het perfecte plaatje van God. Dus dan val je buiten de klasse van een landdier. En daarom mag je niet gegeten worden, daarom ben je niet rein. En dat is hetzelfde met vis. Als je dus wel schubben hebt, maar geen vinden, ben je niet het ideaalplaatje van God. Dus je bent onrein. Is dat duidelijk? Dus, maar dat is een, maar ook die is weer niet helemaal waterdicht. Maar dat was in de jaren 60, 70 een hele bekende en ook populaire uitleg die af en toe nog wel eens omhoog springt. En inderdaad, ik noem het al even, en als we naar Marcus hoofdstuk 7 gaan. En ik lees het uit de NBV. Marcus hoofdstuk 7 vers 14 tot en met vers 23. Marcus 7. En dan vers 14. Kijk heel even of iedereen het heeft. Nog een paar bladeren. Hoofdstuk 7 vers 14. Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buiten af in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen: begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt. En in de beerput weer verdwijnt. Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei: uit de mens komt... Nog een keer. Hij zei: wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Wat van buiten uit het hart van de mens... Wat van binnenuit uit het hart van de mensen komen slechte gedachten. Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Dus hier zie je dat Jezus eigenlijk... In dit, we hadden het over hygiëne. Maar Jezus zegt: ja, maar nu, die spijzen doen er niet meer toe. Even heel zwart-wit simpel gezegd. Dus als het inderdaad gezondheid zou zijn, ja, dan is de vraag van: waarom zou dat dan nu niet meer met gezondheid te maken hebben? En wat Jezus zegt, dit is niet meer van toepassing. Dus tegelijk zijn deze regels van ons op toepassing. Nee, wat Jezus zegt, nou, het is niet meer van, hij verklaart alles rein in die zin. En tegelijkertijd zegt hij: niet wat er van buiten afkomt maakt ons rein, maar wat van binnenuit naar buiten komt, maakt het onrein. En daar komen we zo meteen weer op terug. Maar dus, want een achterliggende gedachte is wat Jezus zegt: als wat het naar binnen komt, gaat in je maag en gaat daarna de riool in. Hier wordt beerput genoemd. Maar wat het mens uitkomt, dat komt uit het hart. En dat is wel heel erg een denken. Al het kwade of het goede komt uit je hart. Daar gebeurt, daar maak je het onderscheid. En wat je doet komt uit je hart. Je denken komt uit je hart. Dat is je bron van je denken en je doen. En dan terug naar de structuur. Van hoofdstuk 11 tot met 15. Hoofdstuk 12. Kinderen baren. Daarna zijn ze onrein. En de gedachte erachter is dat het lichaam is perfect geschapen. In de beeldschap. Nu ben ik het woord kwijt. In het evenbeeld, dat woord zocht ik, van God. En op het moment dat er wat uitkomt, in dit geval het kind en bloed, dan is dat lichaam niet meer perfect voor even. En daarom is het onrein. Het verliest wat.
En waarom een langere periode als er een meisje geboren is?
Goeie vraag. Weet ik niet. Het is maar de vraag of we weten. En een uitleg zou kunnen zijn dat, dat een jongen meer waard zou zijn. Omdat hij ook de... het hoofd van het gezin wordt en de man. Alleen het lastige daarin is dat God zegt dat het zo moet. Dus dat, ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Helaas. Maar dat is een vraag die veel gesteld wordt, ook in commentaren, theologen die zeggen: waarom? Want het is twee keer zo lang. Maar ik heb ook gezegd, het is 30 dagen voor een jongen en 60 voor een meisje. Ik weet niet of dat uit mijn hoofd klopt. Dus ja, dat is twee keer zo lang. Dus dat... Ja, we weten het niet.
Welke rol speelt de besnijdenis daarin?
Goeie vraag, weet ik niet. Hoofdstuk 13 en 14. En in mijn Bijbelvertaling wordt het als huidvraat vertaald, maar soms wordt het ook als melaatsheid of lepra vertaald, of een leper. Dus dat zijn allemaal, afhankelijk van de Bijbelvertaling, allemaal dezelfde woorden voor huidvraat. En ook als je het hedendaagse lepra, wat nog in Afrika voorkomt, is niet, zeer waarschijnlijk niet hetzelfde lepra als wat hier genoemd wordt in het Oude Testament. Ook al heeft het dezelfde naam, of hebben wij dezelfde naam gegeven. Huidvraat, of vraat, en dat, het gaat eerst over mensen, als ze een imperfectie op hun huid hebben, en later gaat het over huizen en een kleding. En wij denken, de een is vaak schimmel, en de ander is een ziekte waarvan we niet meer precies weten wat die geweest is. En voor ons is die anders. Dus hoe kan nou schimmel iets anders of hetzelfde behandeld worden, zeg maar in een huis of kleding, dan een ziekte op je huid. Maar het denken van de Israëlieten is het oppervlak wat perfect moet zijn, dus je huid, of het oppervlakte van je muren, dat is niet meer zoals het bedoeld is, dat is niet meer zoals het gemaakt of geschapen is. Dus het is imperfect. Dus vandaar, in hun denken is het hetzelfde. En voor ons is het iets heel anders. Maar met die logica, of de redenatie, is het voor de Israëlieten toen is het hetzelfde en even erg en dezelfde manier van doen. En als je huidvraat had of vraat, het kon, ik zeg niet altijd, maar het kon een oordeel van God zijn. En als je naar Miriam kijkt, de zus van Mozes, die krijgt als op een gegeven moment dat straf als ze rebellie toont tegen Mozes en indirect tegen God, dan krijgt ze van God de straf om huidvraat. En dan wordt ze ook het kamp uitgestuurd. En het is ook als je huidvraat had, dan werd je het kamp uitgestuurd totdat je genezen was. En als je niet genezen was, dan leefde die rest van het van je leven leefde je buiten het kamp. Dat is best wel een serieuze zaak. En wij denken, hoe kan dat? Maar de heiligheid, de perfectie van God, werd aangetast doordat er iemand rondliep met een niet perfect lichaam. En wij denken nu, dat kunnen wij bijna niet bevatten. En als je kijkt naar Matthäus 8, vers 2 en tot en met 4. Dan zie je hoe Jezus daarmee omgaat. Dat is Matthäus 8, 2 vers 4. Er kwam iemand naar hem toe. En dat is dan Jezus. Er kwam iemand naar hem toe die... Nee, nog een keer, opnieuw. Er kwam iemand naar hem toe. Ja, zijn huidvraat leek. Hij wierp zich voor hem neer en zei, Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. Dus hier zie je dat, in plaats van dat hij uit het kamp, of het figuurlijke kamp zoals tot voor kort gedaan wordt, dat Jezus zegt, nee, ik ben nu weer genezen, ik wil dat je genezen wordt. En één theoloog, ik vond wel dat hij mooi verwoordde, die zei, in plaats van dat ze in het Oude Testament tegen ons, onze logica in weggestuurd worden, was het een speerpunt van Jezus' bediening op aarde om met mensen met huidvraat te genezen. En ik vond wel mooi dat, hoe hij dat zei, zie je eigenlijk dat het omgedraaid wordt, in plaats van dat ze weggestuurd worden, zie je dat Jezus juist actief opzoekt, of in ieder geval niet wegstuurt. Dat was een, zoals die commentator zei, een speerpunt van zijn bediening op aarde. Dat vond ik wel mooi om dat te lezen. Hoofdstuk 15, lichamelijke vloeien, zaadlozingen, bloed. En ook dit is wat ik net een beetje noemde met kinderen baren. Zowel zaad als bloed is, je lichaam laat vloeistof gaan en daardoor is het tijdelijk imperfect. En als met een zaadlozing was je tot de avond was je weer was je onrein en na de avond was je weer rein. En zo zie je dat als je onrein bent, dat het niet altijd met zonde te maken heeft. En dat is wel goed om te weten. Dus als je zonde begaat, ben je onrein. Maar als je onrein bent, ben je niet altijd zondig. Dus dat is wel, daar zit een verschil in. En ook een reden wat zou kunnen zijn voor vloeiing is tijdens seks. Dat, dat het een morele boodschap zou kunnen hebben. Dat het niet, zeker met andere volken was ook tempelprostitutie gebruikelijk. Dat dit eigenlijk een soort van gebod was om tempelprostitutie of seksuele rituelen tijdens de aanbidding naar God, om niet tegen te gaan. Want als je onrein was, dan mocht je niet meer naar de tempel of naar de tabernakel afhankelijk van de tijd. Dus dat dit een soort van bescherming was met geen seksuele rituelen zoals buurlanden tijdens de aanbidding van God deden. Dus dat zou een reden kunnen zijn dat dit was. En ook als je naar hier naartoe kijkt, dan heb je op een gegeven moment de vrouw die in Marcus, nee niet Marcus, misschien dat ik het vergeten ben op te schrijven, de vrouw die de zoon van Jezus aanraakt, die langdurig 12 jaar aan bloeding heeft, en die wordt dan ook genezen. Dus in plaats van dat je onrein bent, zegt God, ja, ik wil je genezen van je bloedingen. En dan zie je ook dat die onreinheid anders benaderd wordt dan de onreinheid tijdens het Oude Testament. En we deze nog een keer die we net hadden behandeld hadden. En dan hoofdstuk 18 tot en met hoofdstuk 20. En ik behandel vooral hoofdstuk 19, want hoofdstuk 20, 18 en 9, of hoofdstuk 18 en hoofdstuk 20 komen hier ook weer terug. Dus het zal vooral over hoofdstuk 19 gaan. En dan sla ik hoofdstuk 17 over, tenminste op de dia. En dat gaat vooral over geen bloed eten, of geen vlees waar nog bloed in zit. En de reden daarachter was dat bloed stond symbool voor leven. Dus als je, ja, een leven eet je niet. Dat was gewoon, maar dat was gewoon zo. En bloed werd gebruikt om verzoening op het altaar te bewerkstelligen tussen mensen en God. Dus daarom werd bloed niet gegeten. En dat zijn twee redenen. Dan hoofdstuk 18, dat gaat vooral over trouw met je naasten. Of seks hebben met je naasten, oftewel incest, dat niet mag, mocht. En dat werd wel gedaan in veel andere culturen. En ook hier was God, nee, doe het niet. En dan hoofdstuk 19. En dat zijn vooral veel morele en sociale wetten. En het hoofdstuk begint eigenlijk met wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. En daar zie je eigenlijk de reden waarom hoofdstuk 19 al deze wetten zijn. En deels komen ze terug in de 10 geboden. En ik ga ze even stapgewijs door. Toon ontzag voor je vader en moeder. En dat is de gedachte achter is dat je ouders ook geloofden. Vandaag de dag zouden je ouders een christen zijn. En als je dus rebellie toont tegen je ouders, dan heb je ook rebellie tegen God, want je ouders leven zoals God het wilt. Dus als je dan zegt, oh, mijn ouders die kunnen er niks van, ik ga protesteren, dan indirect protesteer je ook tegen de regels die God heeft opgelegd. Dus dat is de, dus het staat hier niet van, je mag nooit boos op je ouders zijn, of niet oneens zijn, maar het is een laag type. Neem de Sabbat in acht. Is een rustdag, 6 dagen mag je werken, 7e dag niet. Staan we zo meteen nog iets langer bij stil. Geen afgodsbeelden maken of aanbidden. Vers 4, hoofdstuk 19, vers 4. Zorg voor vreemdelingen. En dat is hoofdstuk 19, vers 9 tot en met 10. En daarin zie je dat ze als een akker oogsten, dat ze het graan moeten laten liggen, niet nog een keer moeten nalopen. Of dat ze de druiventrossen, of als de druiven gevallen zijn, nog niet een keer na moeten lopen. En de reden is dat vreemdelingen, of vluchtelingen zouden we misschien vandaag de dag noemen, dat die dan het land op konden gaan en wat dan nog lag konden zij als voedsel. Dus het was eigenlijk voorziening voor de armen en voor de vluchtelingen. Dus vandaag de dag zou je misschien wel iets naar de voedselbank brengen of iets naar een asielzoekerscentrum. Dus daarin heb je de achterliggende principes. Wij laten niet meer de akkers braak liggen, maar we zorgen nog wel voor de armen door bijvoorbeeld iets naar een voedselbank te brengen. Stil niet, lieg niet, allebei in vers 11. Heb je naaste lief als jezelf in 19 vers 18. En dan kijken we naar Matteüs 19 vers, of een Oosten 19 vers 16 tot en met 19. En dan begint hoofdstuk 19, vers 16. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Hij antwoordde: Waarom vraag je me naar het goede? Er is maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus: Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen valse getuigenis af, of liegen, andere vertalingen. Toon eerbied voor uw vader en moeder. En ook, heb uw naaste lief als uzelf. Dus Jezus citeert hier letterlijk, of bijna letterlijk, zeker, heb je naaste lief als jezelf, komt rechtstreeks uit Leviticus 19 vers 18. En daarnaast een hoop van die regels, morele en sociale wetten die in hoofdstuk 19 staan, citeert Jezus hier. Dus hier zie je dat waar de reinheidswetten optreft met dieren en eten, dat Jezus daar anders mee omgaat. En dat Jezus hier gewoon zegt, nee, die gelden ook vandaag de dag nog voor ons en ook voor die mensen in die tijd. Als we dan naar Matthäus 22 vers 34 tot en met 40 kijken. Vers 34, hoofdstuk 22. Nadat de Fariseeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën, en dit zijn twee stromingen in de schriftgeleerden op die in de tempel dienden, tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen aan een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is een letterlijk citaat uit Deuteronomium. En dan verder. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Oftewel, Jezus zegt nogmaals, 2-3 hoofdstukken later, heb uw naaste lief als uzelf. Als een zeer groot gebod. Dus dit geldt vandaag de dag nog steeds. Waar de andere opgeven zijn, zoals eten en de spijswetten, geldt dit vandaag de dag nog steeds. En in Markus 5, vers... Ik ga niet lezen. Vers 48 staat: Wees volmaakt, want ik ben volmaakt. Misschien dan niet het woord heilig, maar wel wees volmaakt, wees apart gezet, wees toegewijd aan mij. En Jezus gebruikt daar het woord volmaakt. Klein uitstapje. De levieten, de taken die ze hadden. Er zijn 4 taken die in Leviticus en Numeri beschreven worden. Ik zie nu dat ik het deel in oversla. Nee, dat doe ik niet. Nee, het gaat goed. De aanbidding. Dus het offeren of aanwezig zijn bij het offeren van dieren. Daar waren de priesters bij betrokken. En priesters zijn altijd levieten. Tempeldienst. Het onderhoud. En ik noem het maar even oneerbiedig conciërge of facilitair medewerker. Waar zijn als ze, en vooral in Numeri hoofdstuk 7 is dat, als dan het tabernakel van de ene plek naar een andere plek gaat, dan zijn de levieten een aantal substammen van de levieten die dan zorg dragen voor het vervoeren van de tabernakel. Dat is eigenlijk verhuizers misschien ook nog. Het beschermen van de tabernakel zie je in Numeri hoofdstuk 8, dat de priesters moeten beschermen dat, of ervoor zorgen dat onbevoegden, of mensen die niet de juiste autoriteit hebben, afhankelijk van de vertaling, dat die niet de tabernakel binnengaan. En dat is best wel een zware straf. Als je het wel doet, moeten de levieten de overtreden ter dood brengen. Want God die heilig is, die mag niet in contact komen met iemand die onrein is. En dan zie je over meerdere plekken dat wat heilig is en wat onrein is, niet met elkaar in contact mag komen. En in dit geval volgt de dood erop. Dus het is best wel heftig. En dan, en dat is vooral onderwijs geven, en dat staat in Leviticus hoofdstuk 10 vers 10, dat ze de levieten onderwijs moeten geven. Eerst in de tabernakel en later ook in de tempel. Het zijn de leraren van het volk. En dan zijn we aangekomen bij hoofdstuk 10 vers 10 tot en met 11. En dit is het vers. Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet. Tussen wat rein is en wat onrein. En de Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de Heer bij monden van Mozes aan en bekendgemaakt heeft. Of zo, hier zie je heel duidelijk dat die vierde taak, het onderwijs geven, dat is een van de hoofdtaken van de levieten. En dan heb je, er worden twee tegenstellingen genoemd, heilig en niet heilig, en rein en onrein. En als je, en ik hoop dat ook mensen achteruit kunnen zien, dan krijg je het volgende schemaatje. Dus je hebt heilig en niet heilig, en dan in het kopje niet heilig volgt dan rein en onrein. En wat ik in hoofdstuk 11 vers 25 zie een voorbeeld van, dat reinheid en onreinheid is besmettelijk. Dus als ik een dood dier aanraak, ook al is het een rein dier, maar het is een kadaver, en ik raak het aan, dan word ik onrein. Heb ik een zaadlozing en iemand anders raakt het bed aan wat, waarop dat gebeurd is, dan wordt die andere persoon ook onrein tot de avond. De Nazarenen, dus een paan die konden voor vrijwillig voor een bepaalde tijd zich toewijden aan de tempeldienst. Als zij naar huis gingen voor een begrafenis, dan kwamen ze in contact met iets wat onrein was. Dan gingen zij van heiligheid, want ze waren toegewijd aan God, gingen zij terug naar reinheid. En als ze dan weer in dienst wilden treden, dan moesten ze weer het heiligheidsritueel moesten ze weer ondergaan. Dus in die zin is het besmettelijk. Zeg maar, als je kijkt naar hoofdstukken 10 tot en met... Nee? Nou ja, die hoofdstukken die net
behandeld. Onreinheid is besmettelijk.
Ja, maar, zeg maar als je heilig bent, dan kan je ook weer afzakken naar reinheid. En als je dit, zeg maar deze onderste dingen, zeg maar heilig, niet heilig, en daar subkop rein en onrein, dan krijg je deze tabel, en dat is grafiek. Heiligheid bovenaan, heilig, rein. Dus zeg maar het eerste, dus dit is heilig, dit stuk, en deze twee vallen onder het kopje niet heilig. En als je die dus dan samenvoegt, heb je heilig en onrein, of rein en onrein. En daarbij voor de tabernakel is heilig. Mensen zijn over het algemeen rein, behalve dan als ze in contact zijn gekomen met kadavers, als ze zonde hebben begaan, als ze iets verkeerd hebben gedaan. En die pijlen staan omhoog aan de linkerkant, dus als je onrein bent en je wilt weer rein worden, dan moet je een offer brengen en dan kom je weer terug, of je moet wachten tot de avond, en dan word je bij sommige dingen word je weer vanzelf rein. En als je heilig wordt, dan is er altijd een offer. In het geval van het Oude Testament was het een dier, maar zeker nu kan een offer ook bijvoorbeeld geld zijn, dat het heilig wordt. Aan de andere kant, ontwijden. Als iets heilig is en je komt in contact met iets wat rein is of onrein, dan ontwijd je de heiligheid. Als iets rein is, kan je door middel van zonde of iets wat niet zondig is, bijvoorbeeld een kadaver, kan je onrein zijn. En zo zie je dat je reinheid, heiligheid kan fluctueren. Is dit helder of duidelijk? Ik zie een paar strakke gezichten.
Waar ik
wel
mee zie, dat is dan, wij zijn geheiligd door het offer van de Heer Jezus. En dan denk ik, wat gaan wij dan eigenlijk makkelijk om met weer de wetten van, en bedoel ik niet om het wettisch te maken, maar om weer goed te zien wie God is. En dat, wie God is, zien we in het Oude Testament. En de genade is gekomen nadat de Heer Jezus aan het kruis is gegaan. Maar hoe moeten we daar dan nu mee omgaan? Want ik vind ons als christenen zo makkelijk met de God van het Oude Testament omgaan. We zijn gered en het is ons vriend is onze Jezus, etc. Maar we zondigen ook nog steeds en die mogen we belijden. Maar als ik denk bijvoorbeeld aan het avondmaal, bij ons is het een hele gewoonte om elke zondag aan het avondmaal te gaan. En we mogen en we moeten onszelf beproeven. Maar eigenlijk moet er van bovenaf, vanuit de gemeente, vanuit de raad of de prediker, moet aan ons weer mee worden gegeven elke keer van hoe heilig God is. En dat we dan echt onszelf moeten beproeven voor we aan dat avondmaal gaan. Begrijp je een beetje wat ik bedoel?
Ja, en ik hoop in mijn volgende punt die ook een beetje, ik weet niet of het een vraag was of meer een constatering.
Ja, ook.
Maar mijn volgende punt ga ik hier hopelijk helemaal antwoord op geven en anders steek ik nog maar een keer je hand op.
Okay.
Maar dat is wat je zegt van Gods heiligheid komt wel heel erg naar voren in het boek. En dat was een van de eye-openers die ik had tijdens het... Want delen van hiervan heb ik voor een andere bijbelstudie mogen gebruiken. En toen dacht ik, God is zo heilig en zo... En inderdaad, ik keek ook naar mezelf en ik ging er af en toe ook heel makkelijk mee om. Ja. En toen dacht ik, ja, maar God is wel heilig. Hij is wel anders. En dat, nou ja, dat wij via Jezus dus bij hem in contact mogen komen. Dat hij nu de bemiddelaar is. Dat heeft bij mij wel extra waarde gekregen. Dus, dus dat was voor die tijd. En dan, zeg maar, als je nu, tenminste, ik krijg wel eens de vraag vanuit medechristenen of mensen die nog zoekende zijn. Ja, maar ik heb een buurman en als die gewoon goed leeft, als de collector komt, dan geeft die geen belastingontduiking, liegt niet, pleegt geen fraude, noem maar op, maar is gewoon een goed persoon. Komt hij dan ook? Is dat dan ook voor God een goed persoon? En ik denk dan, maar niet christenen, ik wou weinig zeggen normale mensen, maar dat is niet mijn goede term, maar niet christenen. Die denken vaak in goed en slecht. Terwijl God, je ziet hier dadelijk in drie categorieën denkt. Maar heilig of rij, wat eigenlijk ook wel neutraal zou kunnen zijn, zeg maar neutrale setting. En onreinheid en heilig. En een van de commentatoren had een taxichauffeur als voorbeeld. En ik vond het wel mooi. En die zegt, ja, taxichauffeur doet gewoon zijn werk. Die rijdt rondjes. En tot voor kort kwam ik regelmatig op Schiphol. Dan moest ik overstappen van de bus naar de trein. En dan zie je hele rijen taxis staan. En dat is voor mij wel een pakkend voorbeeld. En die zei van, een taxichauffeur die rijdt gewoon zijn rondjes. Doet gewoon zijn ding. En dat is gewoon prima. Dat is neutraal, dat is rein, niks mis mee. Maar als hij met zijn meter, zeg maar, je hebt altijd een meter in de taxi. Als die... hoe zeg je dat netjes?
Schumot,
dat is een mooi woord. Dan is het onrein. Hij zet mensen af. Ja, ook bij een huis, maar ook qua geld zet hij hun af. Of als die, nu wordt het misschien wel minder, omdat iedereen navigatie op zijn telefoon heeft. Maar als die expres een rondje gaat rijden of een cirkeltjes gaat rijden om die meter maar te laten lopen, dan is die onrein. Is een taxichauffeur die het evangelie uitlegt op de snelweg, en dat is een hele ideale manier, want niemand trekt de deur open op de snelweg, dan is het heilig, want die taxi was dat op dat moment een instrument om het evangelie te verkondigen, om God bekend te maken. En ik vond het wel een heel mooi voorbeeld hoe je dit kan vertalen naar nu. En ook op mijn werk, met sociaal werk en de drugshulpverlening, probeer ik dit ook nu af en toe een beetje toe te passen. Je kan gewoon je eten uitdelen aan de cliënten die drugsverslaafd zijn, je kan gewoon je ding doen, je zorg bieden. Maar pas moest ik een moeilijk gesprek. Ik moest vertellen tegen iemand dat hij naar de dokter moest vanwege een SOA. Nou, dat vond ik best wel ongemakkelijk, zeker omdat zij ook een vrouw was. Dus ik ben, terwijl ik op de gang liep, het was maar een schietgebedje. En daarna dacht ik, oh, wat ging dat gesprek makkelijk. En dan denk ik, op dat moment bracht ik het wel bij God. En op dat moment geloof ik dat het, voor mij was het wel, denk ik, oh ja, God was erbij. En je wijdt je werk, je normale werk wijdt je aan God. En ik denk dat je dat op die manier wel kan toepassen. En hetzelfde met je huis. Is dat een bron van irritatie voor je buren? Zeg maar, geluidsoverlast, keiharde muziek, deuren die klapperen. Is het gewoon, je leeft er normaal, je doet er niet veel mee. Of is het een huis waar vluchtelingen welkom zijn, waar daklozen welkom zijn. En waar bijvoorbeeld een kringavond gehouden kan worden. Dus wijd je huis toe aan God. En zo zijn er meerdere facetten. Maar is dit voorbeeld, zijn die voorbeelden... Duidelijk.
Dus dat heilige, dat noem je wijden ook.
Ja, of toewijden aan. Ik zeg van, ik geef het nu aan God. Bijvoorbeeld pas was ik, geld is ook een goed voorbeeld. Ik doe jongerenwerk ook in deze kerk. En ik kreeg op een gegeven moment geld mee. Om chips te kopen voor de jongeren. Nou, dat geld was gedoneerd, misschien wel door een van jullie. En op dat moment was het heilig. Iemand heeft er misschien wel voor gebeden en zegt, Heer, dat het voor uw goedheid gebruikt mag worden. Dus op dat moment was het heilig geld, dat was van de kerk. Ik nam het mee naar de Albert Heijn om chips te kopen. Dus van rein ging het naar heilig, want het was apart gezet voor God. Dan bracht ik het naar de Albert Heijn voor chips. En daarna was het, onwijd, was het weer normaal. En misschien was daardoor die chips wel geheiligd. Dat weet je niet. Maar zo fluctueert dat. En als de Albert Heijn... besluiten om met dat geld wat ik naar hen toe breng, belasting te ontduiken, witwassen, corruptie, dan wordt datzelfde geld, wordt onrein. Dus zo blijf je spullen, dingen kunnen fluctueren qua reinheid, onreinheid.
Leuke uitleg. Het blijft hangen.
Ik hoop het. Dus elke keer als jullie naar Albert Heijn gaan de shit zien. En dan zijn er verschillende gebieden waarop je toewijding aan God kan doen. En als je al die regels en sociale en morele wetten die nog steeds van ons op toepassing zijn. Ik heb het maar omschreven als doen. Acties. Hoe praat je over iemand? Hoe ga je met de spullen van iemand anders om? Dus je handelen. Zoals de priesters een rechte duim moesten zegenen en handelen. Hoe handel je? Tijd, Sabbat. Het is de zesde dag. En als ik om me heen kijk is het steeds meer een vrije dag of een extra vakantiedag, klusdag. Maar God zegt nee, het is een dag om mij te gedenken. Het is een dag die gewijd is aan mij, om samen met mij te vieren. God noemt het ook een heilige dag. Het is een dag in de week apart gezet voor God. Hoe gaan we daarmee om? En ook andere feestdagen. Je hebt het Sabbatjaar waar het land braak ligt. Dat is een jaar waarop het land toegewijd is aan God. En pas was ik bij een preek. En zijn vader, diegene die sprak, die deed vandaag de dag nog steeds. Ik dacht dat hij 1/7 van zijn land altijd braak legde. En hij zei, als ik dat doe, zie ik gewoon dat het meer opbrengt. Vandaag de dag nog steeds. Dus hoe gaan we om met tijd? En ook daarin is het weer rein, onheilig, rein en onrein. Spullen. Hoe ga ik om met mijn auto? Toen ik hierheen reed, was ik zenuwachtig en ik wilde snel hier zijn. Dus ik sneed iemand frontaal af. Iemand moest gewoon remmen voor mij. Die spullen gebruik ik dus niet naar God. In de andere dag wel over. Wat een lomp iemand is dat. En dat was op dat moment ook zo. Dus hoe breng ik mijn spullen? Geld is net al genoemd. Maar tafels, dit zijn normale tafels. Doe je daar iets voor God mee? Of zijn het gewoon normale dingen? Is het een beetje duidelijk zo? Ik kan natuurlijk nog heel veel voorbeelden noemen. Handel. Dat wordt expliciet in Leviticus hoofdstuk 19 benoemd. En het idee erachter is dat je twee weegschalen hebt. En als ik dan als boer een kilo bananen of aardappels aan jou geef, dan geeft één weegschaal 900 gram aan. Dus ik betaal als handelaar betaal ik 900 gram. Of tenminste wat de waarde van 900 gram. En als ik dan als klant bij hem kom, leg ik hem op een andere weegschaal. En die weegschaal geeft dan 1,1 kilo aan. Oftewel, ik betaal voor 1,1 kilo, maar ik krijg maar een kilo. Dus die handelaar heeft 200 gram, of de waarde van 200 gram aardappelen, heeft die winst. Hoe ga je daar mee om? En handel is trouwens een heel goed middel om landen of plekken binnen te komen waar christenen normaal gesproken niet binnen mogen komen. Dus als je in de handel zit, denk er zeker over na of je landen of plekken of kantoren binnen kunt komen waar normaal gesproken christenen niet zo snel binnenkomen. Het huwelijk, hoe ga je om met je vrouw of man? Op mijn werk zie ik regelmatig dat relaties die gaan goed totdat er drugs in het spel komt of juist een gebrek aan drugs. Of dat iemand hun vriend langskomt en die wordt dan bij ons op de afdeling buiten zicht van de kamers volledig in elkaar geslagen. Maar ze blijven wel bij elkaar. Want er is toch blijkbaar iets en wat dat iets dan is. Wat beter voor die persoon is. Tenminste, dat denkt die persoon dan. Om bij elkaar te blijven. Dus hoe ga je met elkaar om binnen het huwelijk? Omgaan met vreemdelingen heb ik al een beetje behandeld. En wezen vallen, als je naar het Oude Testament kijkt, zijn wezen. En vreemdelingen worden vaak genoemd. En wezen zijn in het Oude Testament mensen die alleen een moeder nog hebben. Want een vader is diegene die naar wat wij dan nu het gemeentehuis zouden noemen. Die gaat daarheen om bijvoorbeeld een paspoort aan te vragen. Een moeder kon dat niet of moeilijker. En de vader was het hoofd van het gezin. Die deed de legale zaken, de familiezaken. En als vrouw of kind was je daar niet bij betrokken. Dus iemand die in het Oude Testament alleen zijn moeder nog had, viel al onder een wees. En die kon niet voor zichzelf opkomen. Thank you. Ik heb best wel vaak de vraag gekregen van, ja, met het Oude Testament, die heeft om, je moet allemaal van die regeltjes. Van, ze moeten dit, ze moeten dat, ze moeten zo, ze moeten zo. Klopt. En misschien zien wij het ook wel zo. Alleen, het komt voort uit liefde. En ook, ik vind het soms nog steeds moeilijk om te zien. Maar het is wel zo. En dat, als we kijken naar, en dat gaan we ook lezen, Deuteronomium 7 vers 6 tot en 12. Het staat trouwens ook in Leviticus zelf, maar ik vind dit pakkender of mooier weergegeven. Ja, hoofdstuk Deuteronomium, hoofdstuk 7, vers 6. En de eerste hoofdstukken gaan over dat God zegt, jullie zullen naar het land toe gaan en daar zullen... De volken die er nu wonen zullen elkaar uitsturen. Jullie zullen de altaren die er zijn, zullen jullie wegvagen. En dan zegt God, want u bent, en ook vers 6, u bent een volk dat de Heer uw God is gewijd. Aan de Heer uw God is gewijd. U bent door hem uitgekozen om anders dan alle andere volken op aarde zijn kostbare bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken, dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was de kleinste van allemaal. Maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Besef dus goed, alleen de Heer uw God is God en hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft. En die doet wat hij gebiedt tot in het duizendste geslacht. Dus hier zie je dat hij zegt van ja, ik heb jullie lief. Maar er wordt niet uitgelegd waarom God hun lief had. Niet omdat ze zo machtig waren, niet omdat ze zo talrijk waren. Maar God zegt gewoon, ik had jullie lief. Punt. En dat is de reden. En hier staat ook van, ik heb jullie uit slavernij gehaald. En dat is ook een reden waarom... In de wet, maar ook in de profeten, heel vaak gezegd wordt tegen Israëlieten, wees goed voor vreemdelingen. Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Dus dat is een terugkerend thema. En als we dan naar hoofdstuk 6 Deuteronomie gaan, en dan beginnen bij vers 20. En dan vers 20, wanneer uw kinderen u laten vragen... Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de Heer onze God u heeft voorgehouden? Geef dan dit antwoord. Wij waren in Egypte slaven van de farao. Maar met sterke hand heeft de Heer ons uit Egypte bevrijd. Wij zagen met eigen ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed. Die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. Maar ons leidde hij weg uit Egypte. Om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij ons, onze voorouders onder ede heeft beloofd. Daarom gebood de Heer onze God ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons leven sparen zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Als wij voor het oog van de Heer... onze God deze geboden altijd naleven, zoals hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend. Dus hier heb je een vader en een zoon die op een gegeven moment met elkaar aan het praten zijn en de zoon vraagt, waarom zijn die bepalingen? Omdat we uit Egypte zijn gehaald. En uit dankbaarheid, of ontzag staat in deze vertaling, houden wij ons aan deze wetten. Omdat God het goede met ons voor heeft. En als je naar Psalm 19, en we gaan het nu niet lezen, maar 8 vers 12 kijkt, dan zegt de psalmist, we zijn blij met, en dit zijn mijn eigen woorden, we zijn blij met de wet. De wet is goed, de wet is rechtvaardig, en we mogen dankbaar zijn dat we hem hebben gekregen. Dus de Israëlieten zien het niet als een juk, of als een God die boeman is met allemaal irritante regeltjes, maar het is een reactie uit liefde, of God had hem lief, toen kwam er redding, en uit dankbaarheid voor die redding, worden deze geboden gehouden. En dan, waarom heilig zijn? Eigenlijk een soort van samenvatting van dit, de laatste dia. Heilig, rein en onrein leven. Wat moeten we doen? Een heilig leven. Tenminste, ik hoop dat punt overgekomen is. Wees heilig, want ik ben heilig. En dat is waarom we het moeten doen. God dienen als reactie van dankbaarheid. En ook Gods karakter reflecteren. Als je kijkt naar hoofdstuk 20, dan worden er kinderoffers gebracht naar andere goden. En mijn buurlanden doen dat. En God zegt, doe dat niet. Want ik heb jullie lief. Die zijn naar mijn evenbeeld geschapen. Dus offer geen evenbeelden van mij aan andere goden. Dus als je Gods bepalingen van het Oude en het Nieuwe Testament die nog voor ons gelden zou toepassen vandaag, zouden onze buren, onze kennissen, vrienden, zouden een stukje of God helemaal kunnen zien door het gedrag wat wij vertonen. Dus dat is de reden waarom moeten we het doen, waarom moeten we heilig zijn, God dienen en Gods karakter reflecteren.
Amen.